We gaan met elkaar naar Galaten. En wel naar Galaten hoofdstuk 5 vers 1. En ik wil alleen met u lezen. Galaten 5 vers 1. En we hopen bij dat vers vanmorgen stil te staan. Galaten 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt. Houd dus stand. En laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Houd dus stand, Galatiërs. Laat je niet in verwarring brengen door die predikers die in Galatië gekomen zijn en jullie als heidense gelovigen opnieuw een slavenjuk willen opleggen, dan nu geen slavenjuk van dat je slaaf wordt van de zonde, maar dat je slaaf wordt van de wet. In de voorgaande verzen, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan, vers 21 tot en met vers 31, heeft Paulus dat voorbeeld aangehaald, wat hij zo typologisch uitlegt, van Hagar en Sara. Hagar, de slavin, en Hagar en Sara, sorry, de vrije. En hij sloot dat gedeelte af met vers 31, waar hij concludeert, daarom broeders, daarom Galatiërs, heidense gelovigen Galatiërs, die op mijn prediking van het evangelie zijn ingegaan, daarom broeders, zijn wij geen kinderen ene slavin, maar van de vrije. Zijn wij geen kinderen van de slavin Hagar, waardoor je zelf ook een slaaf wordt, maar ben je van de vrije, ben je van Sara en sta je in de vrijheid. Ja, tegen wie zei hij dit dus, die conclusie van vers 31 en die oproep van hoofdstuk 5 vers 1 aan de Galatiërs? En dat waren dus heidense gelovigen die misleid, verleid enzovoort werden door de Judaïsten, dat zij zich moesten laten besnijden en dat zij zich onder de wet moesten plaatsen en dat ze voortaan de Sabbat moesten gaan houden. En dat gedeelte vindt hij dus aan met vers 21, met zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? En heeft hij dus een voorbeeld uit de wet, uit de boeken van Mozes, uit Genesis aangehaald, het voorbeeld van Hagar en Sara. Zeg mij, gij die onder de wet wilt staan. En die Galatiërs werden dus verleid om zich onder de wet te plaatsen. Dit wordt dus gezegd tegen heidenen. Dit kan nooit gezegd zijn, vers 21, tegen Joodse gelovigen. Want de Joodse gelovigen die stonden onder de wet in de handelingen. Maar de heidense gelovigen stonden niet onder de wet in de handelingen. Maar die werden verleid hier om zich onder de wet te stellen. En er waren sommigen onder de Galatiërs die daar hun oren naar hadden laten hangen. En aan hen schrijft dus Paulus, zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, terwijl jullie helemaal niet eigenlijk onder de wet behoren te staan, luistert gij niet naar de wet? En die Galatiërs hier, dat maakt dus duidelijk, Paulus wel heel erg duidelijk, die staan hier in hun leven voor een cruciale keus. Of ze luisteren naar de Judaïsten en ze laten zich een slavenjuk opleggen, dan zijn ze niet meer vrij in de vrijheid waarin Christus hen gesteld heeft. Dan worden ze slaaf, slaaf van de wet. Dan worden ze een kind eigenlijk van Hagar, zoals Ismaël een kind van Hagar was. En Hagar was een slavin en ook haar zoon Ismaël was een slavin. En hij stelt Hagar gelijk met het aardse Jeruzalem, met zij die onder de wet zijn, zij die zijn onder de slavernij van de wet. En niet alleen maar van het aardse Jeruzalem het verwachten. En alle ongelovige Joden in die tijd, om zo maar te spreken, die niet in Christus geloven, alle niet-christen gelovige Joden in die dagen van de handelingen, die stelden heel hun hoop op het aardse Jeruzalem. Stelden heel hun hoop op op de aardse roeping van Israël. Maar ja, dan keer je terug tot het Jodendom. En deze heidense gelovigen, die helemaal niet uit het Jodendom voortgekomen waren, die werden dus verleid om tot het Jodendom te gaan toetreden, om daar onderdeel van te gaan uitmaken. Maar dat was niet het evangelie wat Paulus verkondigde. Daarvoor stierf Christus niet aan het kruis, om te zorgen dat heidense gelovigen konden toetreden aan het Jodendom en deel konden uitmaken van Israël. Dat was niet het doel wat Christus had. Daarom heeft Christus ze niet vrijgemaakt. Maar Paulus zegt, als je dat doet, ja, dan laat je je slavenjuk opleggen als je gaat luisteren naar de Judaïsten. En ze stonden dus voor een cruciale keuze. Of ze luisterden naar de Judaïsten en lieten zich het slavenjuk der wet opleggen, of ze luisterden naar Paulus en dan bleven ze in de vrijheid staan waarmee de Christus hen had vrijgemaakt. Vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand, Galatiërs, en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Paulus had zo duidelijk gemaakt, met het voorbeeld van die twee zonen, van Abraham, Isaac en Ismaël, dat deze heidense gelovigen, net als Isaac, kinderen der belofte waren. En niet kinderen van de slavin. Kinderen van de belofte, hoofdstuk 4, vers 28. En gij, broeders, zijt, evenals Isaac, kinderen der belofte. Ze waren kinderen der belofte. Ze waren kinderen van de vrije, niet kinderen van de slavin. Vers 31. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen in een slavin, maar van de vrije. Ze waren kinderen van de vrije. Ze waren geen kinderen van de slavin. Maar ze zouden hun vrijheid helemaal kwijtraken als ze zouden luisteren naar de Judaïsten en zich zouden laten besnijden en ze onder de wet zouden plaatsen en de Sabbat zouden gaan houden. Dan zouden ze het, als ze dat gingen doen, het van het vlees verwachten in plaats van de geest. Hoofdstuk 4 vers 23. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. En vers 29. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Ja, als deze heidense gelovigen uit Galatië, die door Christus vrij waren gemaakt van de zonde, zich nu een slavenjuk van de wet lieten opleggen, dan waren ze hun vrijheid niet alleen kwijt, maar dan gingen ze het ook van het vlees verwachten. Want de wet schrijft voor de werken der wet. Dan gingen ze van de werken der wet verwachten. Dan gingen ze niet meer de weg van het geloof, maar dan gingen ze de weg van de werken. De weg van het eigen kunnen. De weg van het vlees. De weg van, ik zal wel iets gaan toevoegen aan de verlossing die Christus heeft teweeggebracht. Want de verlossing die Christus geeft is blijkbaar niet genoeg. En dat verkondigde de Judaïsten. Ja, het is goed dat Christus voor je stierf. Maar je kan niet behouden worden als je je niet laat besnijden. Als je je niet stelt onder de wet. Als je niet de Sabbat gaat houden. Dat was de prediking van de Judaïsten. Maar als je die weg gaat, dan ben je niet alleen je vrijheid in Christus kwijt. Maar dan ga je het ook, van het vlees verwachten. Dan komt ook het grote ik naar voren. Dan komen de eigen werken naar voren. Dan ga je zelf proberen dan een eigen gerechtigheid nog eens toe te voegen aan de verlossing die in Christus is. In feite verlaat je Christus. En verlaat je de hele verlossing van Christus. Vervreem je van hem. Ga je net handelen alsof Christus verlossing niet genoeg is. En dat jij er nog iets aan moet gaan toevoegen. Ja, dan ga je het ook van het aardse Jeruzalem verwachten. In die dagen, wat er toen in die dagen stond. Zoals ook alle Joden in die dagen het van het aardse Jeruzalem verwachten. In plaats van dat je het verwacht van het hemelse Jeruzalem. Hoofdstuk 4 vers 25. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. En wat als je nou kijkt naar het Jeruzalem in de dagen van Paulus, in de handelingen. Nou, dat Jeruzalem, dat tegenwoordige Jeruzalem, dat is met zijn kinderen in slavernij. Staat onder de wet. En verwacht het helemaal van zichzelf. Door eigen inspanning. Door eigen kunnen. Maar het hemels Jeruzalem, vers 26. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. Dat is onze moeder. Ja, als je die weg gaat, Galatiërs. Dan wordt het zelfs zo erg. Dan zet je zelfs je hemels erfdeel op het spel. Want wat zegt Paulus in vers 30? Hoofdstuk 4. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slaan weg, de slavin weg, Hagar weg met haar zoon Ismaël. Want de zoon der slavin Ismaël zal in geen geval erven met de zoon der vrije, met Isaac. Als je die weg gaat, zal je niet erven. Je zet zelfs je hemels erfdeel op het spel. Dan ben je helemaal geen zaad van Abraham. Hoofdstuk 3, Galaten 3. Vers 29, indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en ben je zaad van Abraham, waarachtig heidense gelovige zaad van Abraham, dat hemelse zaad van Abraham, die sterren des hemels, waar God Abraham al op wees, dat dat zijn nakomelingschap zal zijn, naast het zand der zee, het volk Israël, dan ben je zaad van Abraham, dan ben je die sterren des hemels, dan heb je een hemelse toekomst, dan heb je een hemelse roeping, dan heb je ook een hemelse erfenis, en naar de belofte ben je dan erfgename. Maar je zet dat hele erfgenaamschap, naar de belofte, op het spel, zodra jij je onder de wet gaat stellen van Israël. Die wet is nooit aan je gegeven. Je laat je gek maken door een stelletje judaïsten. Je gaat je stellen onder de wet. Je gaat het verwachten van je eigen vlees. Je vervreemdt jezelf van Jezus Christus. Je benadeelt in feite zijn verlossing. Je acht dat te gering. Je gaat het van jezelf verwachten. Nou, je zet je hele erfgenaamschap, je hele erfdeel zet je op het spel. Dan ben je geen zaad van Abraham meer. Maar je verwacht het van jezelf. Dat is niet meer een weg van geloof. Maar de weg van werken, de werken der wet. Dan ben je geen kind van Abraham meer. Hoofdstuk 2, Galaten 2, vers 6. Galaten 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, dat gooi je dan aan de kant. Op diezelfde wijze hadden de Galatiërs, die heidense Galatiërs, ook waren tot geloof gekomen. En het werd hen ook gerekend, dat geloof tot gerechtigheid. En hoe heeft Abraham geloofd? Was hij toen besneden of onbesneden? Nou, hij geloofde toen in zijn onbesneden staat. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid, net zoals die Galatiërs. Het werd gerekend in hun onbesneden staat tot gerechtigheid. Gij bemerkt dus, vers 7, dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Maar als je nu gaat luisteren naar de judaïsten, en je gaat je stellen onder de wet van Israël, onder het oude verbond, ja, dan gooi je dat hele verbond wat God met Abraham sloot aan de kant. Dan ben je geen kind meer van Abraham. Dan ga je niet meer de weg van het geloof. En dan wordt dat geloof je niet meer gerekend tot gerechtigheid, want je komt in eigen gerechtigheid op de proppen, uit eigen werken. En dan word je niet gezegend samen met de gelovige Abraham. Ja. Dit was dus cruciaal, broeders en zusters. Als de Galatiërs die weg zouden gaan, dan gooiden ze het evangelie, wat reeds tevoren aan Abraham verkondigd was, wat nu de apostel Paulus aan de Galatiërs verkondigd was, dan gooiden ze heel het evangelie aan de kant. En dan gingen ze in op een ander evangelie, wat geen evangelie was. Namelijk je stellen als heiden onder de wet van Israël. En het verwachten van de werken der wet. Om een eigen gerechtigheid te bekomen. Als ze die weg zouden gaan, dan raakten ze ook Abrahams geloof kwijt. Dan raakten ze ook Abrahams hoop kwijt. Want wat was Abrahams geloof in de praktijk en Abrahams hoop? Nou, dat hebben we verder keer ook opgezocht, maar laten we het nog maar eens lezen in Hebreeën 11, vers 9 en 10. Hebreeën 11, vers 9 en 10. Er staat van het geloof van Abraham geschreven, Hebreeën 11, vers 9. Door het geloof heeft hij, daar zie je Abrahams geloof, door het geloof heeft Abraham vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van deze belofte. En hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester was. Dat was zijn geloof, dat was zijn hoop. Hij zag op die stad en die verwachtte hij de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester was, het hemelse Jeruzalem. Abraham kende die hemelse stad, die kende die hemelse hoop, die kende die hemelse roeping en die zag uit naar dat hemelse land. Al die gerechtvaardigden die hier worden opgesomd in Hebreeën 11 uit het Oude Testament. Heel dat rijtje hier, allemaal geen Joden, hè, want het begint al heel snel in vers 4 met het geloof van Abel. Door het geloof heeft Abel. Was Abel een Jood, een Israëliet? Helemaal niet, het volk Israël bestond nog ineens. Vers 5, door het geloof is Henoch. Was Henoch een Jood, een Israëliet? Helemaal niet. En dan gaat het verder in vers 7. Door het geloof heeft Noach. Was Noach een Israëliet of een Jood? Helemaal niet. Door het geloof 8, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd. Was Abraham een Jood of een Israëliet? Helemaal niet, toen hij geroepen werd. En toen hij gerechtvaardigd werd. Maar zowel Abel als Henoch, als Noach, als Abraham, wat was daarmee aan de hand? Waar keken ze naar uit? Vers 13. In dat geloof zijn deze allen die we opgesomd hebben, Abel, Henoch, Noach, Abraham, ook Sarah, vers 11. Deze allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Waar slaan die beloften op? Zelfs uit de verte hebben ze die gezien en begroet. Ze hebben ze zelfs gezien. Visionair gezien. Het Oude Testament zegt dat nergens over deze mensen. Maar Hebreeën 11 zegt het wel, dat ze het zagen en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Waarom waren ze dan? Zagen ze zichzelf als bijwoners en vreemdelingen op aarde? Waarom? Vers 14. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Welk vaderland zochten ze dan? En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden zij de gelegenheid gehad hebben terug te keren. Ja, Abraham kon best nog wat terugkeren hoor, naar Ur der Chaldeeën, naar zijn eigen vaderland. Deed hij niet, hij bleef in het beloofde land, in Kanaan, maar toch ging hij daar niet echt wonen in een huis, hij bouwde geen huis, hij bleef wonen in een tent. Ze trokken allemaal rond in tenten, waarom? Omdat ze iets gezien hadden in de toekomst. Ze zochten een ander vaderland. Vers 16, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En waar bevindt zich dan dat hemelse vaderland? In de hemel? Nee, let op. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. En welke stad is dat? Dat is het hemelse Jeruzalem. Waar Abraham naar uitkeek. Waar God de bouwmeester en de ontwerper van is. De stad met fundamenten. En wat gebeurt er met die hemelse stad? Die stad die daalt uit de hemel neder. Laat Openbaring ons uitvoerig zien als een bruid. Op de nieuwe aarde, op de nieuwe schepping. En waar vind je dan dat hemelse land? Waar die stad op staat. Die vind je op aarde. Dus heel Abrahams geloof en heel Abrahams geloof, waar strekt zich dat naar uit? Dat strekt zich over de oude schepping uit en kijkt uit naar de nieuwe schepping, naar het hemels Jeruzalem, nedergedaald op aarde, op de nieuwe aarde. En de nieuwe aarde is dan dat hemelse land. Dat verandert in de hemelsland. Dat kan ook niet anders, als ware als de hemel en de aarde één worden. Daar keek hij naar uit. En daar keek ook Paulus naar uit, samen met Abraham. Dat evangelie wat Paulus verkondigde aan de Galatiërs, aan die heidense Galatiërs, met die hoop, met dat uitzicht. Ja, datzelfde geloof had hij gepredikt aan deze Galatiërs. En datzelfde geloof had ook Abraham, Abel, Noach, Henoch, allemaal gehad. Dat moeten we goed vasthouden. En dat was eigenlijk de kern van heel Paulus' evangelie. Mijn evangelie. Misschien kunnen we dat nog eens heel goed samenvatten in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 17. Waar Paulus tegen de Korintiërs zegt, en dat heeft hij ook tegen de Galatiërs gezegd, in feite, want dat was de kern van zijn prediking. Vers 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Daar mondde Paulus' prediking in de handelingen naar uit. Hij keek naar de nieuwe schepping en iedereen die op dat evangeliewoord inging, was ook reeds een nieuwe schepping. En zoals van de schepping straks, van de oude schepping, ook gezegd kan worden als de nieuwe schepping gekomen is, zie, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen, kan dat ook al reeds worden gezegd van de gelovigen in zijn dagen. En al die heidense gelovigen, al die Galatiërs die tot geloof gekomen waren, die waren vereend met Abraham. Waren kinderen van Abraham. Hadden deel gekregen aan die belofte van Abraham. Over die hemelse stad en over dat hemelse vaderland. En die keken tezamen uit daar naartoe. En die waren onderdeel gemaakt van dat deel van Gods plan. Dat er niet alleen uit Abraham een volk is voortgekomen. Wat zal zijn als het zand aan de oever der zee. Ja, u weet wel. Dat de Heere Abraham uitleidde uit zijn tent en hem op zijn nageslacht wees en zei, zie, je nageslacht zal zijn zo talrijk zijn als het zand aan de oever der zee, maar hij wees Abraham ook op een ander nageslacht, namelijk hij vestigde zijn oog ook op hetzelfde moment omhoog en hij wees op de sterren des hemels dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren des hemels. En dan zie je eigenlijk twee roepingen die uit Abraham voortkomen. Aan de ene kant de roeping van een aartsvolk Israël, die als zij de Messias hadden aanvaard in de handelingen, aan hun aardse roeping waren toegekomen. Want wat zal er straks gebeuren als zij tot geloof van de Messias komen en deze eigenlijk tussengeschoven periode, deze tussengeschoven tijd die verborgen was, voorbij zal zijn gegaan en Christus komt weder en ze zullen zien wie zij doorstoken hebben en ze zullen inderdaad een koninkrijk van priesters worden onder de volkeren, dan zullen ze aan hun roeping beantwoorden 1000 jaar lang, voordat die nieuwe schepping komt. En je ziet dus dat die aardse roeping van Israël, die uit Abraham voortkomen, zijn vervulling krijgt als Christus wederkomt in die eerste 1000 jaar. Wat als ware een voorproefje is van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Want Christus regeert op aarde, maar de schepping is nog steeds oud. Het is nog steeds de oude schepping. Maar dat die sterren des hemels, dat nageslacht met die hemelsroeping, als ware daar overheen uitziet naar dat hemelse vaderland, wat het straks zal zijn, en die hemelse stad die nederdaalt uit de hemel, als daar die nieuwe schepping zal zijn opgericht en het oude zal zijn voorbij gegaan en het nieuwe echt dan in de schepping is gekomen. Maar door te luisteren dat deze Judaïsten, gebeurt er iets heel vreemds, want wat doen die Judaïsten? Die Judaïsten die halen de hoop van Abraham op het hemels Jeruzalem, dat halen ze weg. Die hele hemelse roeping van deze groep, van deze gelaties, die halen ze weg. Die verdonkere manen ze, die kennen ze ook helemaal niet. En als de gelaties gaan luisteren, dan raken ze die hoop en dat geloof helemaal kwijt. Maar die Judaïsten zelfs, die halen ook de hoop van Israël, de aardsroeping van Israël helemaal weg, want die kennen ze ook helemaal niet. Ze kennen helemaal niet het ingaan op de aanbieding van het nieuwe verbond in de handelingen. Om als gelovige Jood de Messias te aanvaarden. En niet meer onder het oude verbond te staan, de wet, maar onder het nieuwe verbond te gaan staan. Ook in die volle vrijheid en te genieten als wederom geboren Joodje je te verlustigen in Gods wet. Dat is trieste. Nee, wat leren ze, deze Galatiërs? Ze moesten helemaal terug. Ze moesten Abraham en zijn hoop en zijn geloof verlaten. Ze moesten ook het geloof verlaten van de gelovige Joden, van de apostelen. In hun dagen. Nee, ze moesten terug naar het oude verbond der wet. En zich daaronder gaan stellen. Zich laten besnijden. De Sabbat gaan houden. En alles wat de wet voorschreef te gaan onderhouden. Als ze dat zouden doen, dan zouden ze de weg gaan van het vlees in plaats van de weg van de geest. Dan zouden ze dus weer in feite zouden ze iets gaan doen wat heel ongewoon voor ze was. Want is de wet ooit gegeven aan de Galatiërs? Nee, konden ze ooit gaan deel uitmaken van de roeping, de aardse roeping van Israël? Nee, was dat de bedoeling? Nee. Maar die Judaïsten die begrepen niets van Gods handelwijze in de handelingen. Die begrepen niets van Gods plan. Dat was ook triest. Want wat zegt Paulus in Galaten 1 vers 6? Galaten 1 vers 6. Tegen haar Galaten is: het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Het is geen evangelie. Wat die Judaïsten brengen. Het was niet het evangelie wat Paulus bracht, wat hij noemt mijn evangelie. Het evangelie wat hij aan de heidenen bracht, aan de onbesnedenen bracht, wat vaststaat aan die hemelse roeping en dat hemelse geloof van Abraham, aan die sterren des hemels, dat uitzien naar die hemelse stad en dat hemelse vaderland in de nieuwe schepping. Maar het zat ook niet vast aan het evangelie wat de 12 apostelen brachten aan de besnedenen, aan het Joodse volk. Dat de Heer Jezus de Messias was. De aanbieding van het nieuwe verbond aan Israël. Dat God zijn wet zal schrijven niet op de stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van hun hart. En dat zij door wedergeboorte ze zich konden gaan verlustigen in Gods wet. Zoals de psalmist heel Psalm 119 als ware een lofrede afsteekt over de wet. Over Gods wet. Een heerlijke wet. Een wet waar we van gezien hebben en onderzocht hebben dat eigenlijk de wet een uitdrukking is van Gods liefde. Gods norm van liefde. Het is geen evangelie wat ze brengen. Wat brachten ze dan voor evangelie? Nou, het evangelie, de boodschap die zij brachten. En het was dus een groepje christen-fariseeën. Laat ik het dan maar zo uitdrukken. Een groepje christen-fariseeën. die de heidense gelovigen uit Galatië probeerde te maken tot proselieten van het Jodendom. En ze hadden er dus, als je dat verkondigde, dan had je er dus totaal niks van begrepen. Dan verkondig je niet het evangelie wat de 12 apostelen verkondigden, het evangelie der besnijdenis. Dan verkondig je ook niet het evangelie wat Paulus verkondigde, het evangelie van de onbesnijdenis. Galaten 2. Dan begreep je er dus geen snars van. Nou, wat was de situatie in het Oude Testament als een heiden wilde toetreden tot het volk van Israël? Wat moest hij dan doen? Nou, dan moest hij zich laten besnijden. Nu moest hij de Sabbat gaan houden en dan moest hij heel de wet gaan onderhouden. De offers, de feesten, heel de priesterdienst, de tempeldienst enzovoort, de offerdienst. Daar moest hij zich dan onderwerpen. En kon dat, ja, in het Oude Testament kon een heiden toetreden tot het Jodendom op deze wijze. Tot Israël. En je vond ook in de dagen van de handelingen, vond je deze proselieten, ze worden ook wel genoemd jodengenoten. Laten we dat maar lezen, Handelingen 2, daar worden ze even genoemd. Handelingen hoofdstuk 2 op de Pinksterdag, als dan vermeld wordt wie daar allemaal staan, Handelingen 2 vers 10. Dan wordt er een hele opsomming gegeven van allerlei mensen, allerlei joden die allemaal zich verzameld hebben. In Frigië komen ze vandaan, uit Amfilië, uit Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En die hier verblijvende Romeinen, dat waren ook allemaal Joden, maar dat waren Romeinen zoals ook Paulus een Romein was. Zowel Joden als Jodengenoten, daar heb je het. Er stonden allemaal Joden en Jodengenoten. Mensen die toegetreden waren tot het Jodendom. En we weten dat de fariseeën zich enorm inspannen, die reisden echt stad en land af, zoals Christus ook in de evangelie zegt, om één bekeerling te maken. En wat was dat dan voor een bekeerling? Nou, dat was een heiden die toetrad tot Israël, die toetrad tot het Jodendom. Die werd een proseliet, die werd een Jodengenoot, die werd ingelijfd. En u moet je voorstellen, dat was onder de Joden heel sterk om Jodengenoten te maken. Ze hadden daar een eigen evangelie eigenlijk van gemaakt. Het enige evangelie wat de Jood in feite kende in die dagen was niet zoals de Bijbel ons laat zien. Dat Israël een aardsroeping heeft en als Christus komt, zij onder leiding van Christus, een koninkrijk van priesters zullen zijn die de andere volken tot Christus zullen leiden. In u, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. In Christus zullen alle volken gezegend worden. Nee. Ze hadden de visie van, iedereen moet maar Israël worden. Iedereen moet maar ook Israëliet worden. Dat is maar het beste. En daar spande zich enorm voor in. Maar dat is geen evangelie. Dat is niet het evangelie wat de apostelen verkondigden. Die riepen op onder Israël dat de Joden tot geloof in de Messias moesten komen. En de verlossing moest aanvaarden in hem. En het nieuwe verbond mochten aanvaarden in Christus bloed, gesloten. En dat zij zo tot hun roeping zouden komen. Zodra die tijden van verademing zouden komen. Zodra dat Christus wederom zou worden gezonden. En dat kon elk moment plaatsvinden. Het enige wat nodig was, was Israël tot berouw en bekering zou komen in de Messias, in Christus. Maar deze mensen die aanvaarden Christus wel, maar die bleven toch in die variëstische geest hangen. Van nee, we moeten proberen om iedereen maar Israël te maken. Om iedereen maar Jodengenoot, proseliet te maken. In te lijven in het volk van Israël. En ze kenden al helemaal niet, dat stond nog verder van ze af, de prediking van die apostel Paulus, dat ja, dat konden ze helemaal moeilijk plaatsen. Die handelwijze blijkbaar van God, dat God opeens,
omdat Israël amper tot geloof kwam, zijn roeping niet in zijn roeping kwam, niet in zijn aardse roeping kwam, dat Israël iets, dat God iets gebruikte om Israël als ware te dwingen, alert te maken erop om tot geloof te komen door een bezoekje te brengen bij de heidenen en daar een volkje te vergaderen voor zijn naam. Ze hebben Handelingen 15 nooit begrepen, dat apostelconvent. En Handelingen 15 ging het er nou juist om, hè? Zoek maar op nogmaals, Handelingen 15. Want daar heb je het. Handelingen 15 vers 1. En sommige uit Judea gekomen, leren de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Daar heb je het. Maar ze hebben niet begrepen waar het in het apostelconvent om ging. Dat de heidenen helemaal zich niet hoeven laten besnijden. Helemaal niet moeten toetreden tot het jodendom. Dat Gods bedoeling helemaal niet is. Door de zending van de apostel Paulus en de apostel Barnabas en Timotheus en Titus. En noemen ze allemaal maar op in de Handelingen. Nee, dat God er een heel ander doel mee heeft. Vers 13. Handelingen 15 vers 13. En nadat deze uitgesproken waren, Paulus en Barnabas, vers 12 dan er maar erbij, en de hele vergadering werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan er op bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Beter vertaald, hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. God heeft een bezoekje afgelegd. Opeens, door middel van Paulus en Barnabas, bij de heidenen. Om daar een volk voor zijn naam te kiezen. Een volk wat opeens aansluit met Abrahamitisch verbond. Met het geloof van Abraham. Met het uitzien van Abraham. Met de hoop van Abraham op de hemelse stad, een hemels vaderland, enzovoort, enzovoort. Waarom? Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Tot naijver te verwekken. Om het serieus te gaan nemen. Om Christus als Messias te aanvaarden. Om een aardse roeping te gaan verstaan. Omdat God zijn plan wil volvoeren met deze wereld. En Christus moest worden gezonden, die ten hemel was opgevaren. Dan konden die tijden van verkoeling en verademing komen. De wederoprichting aller dingen. Dan kon het koninkrijk komen. Dan kon Christus wederkomen. Dan kon er 1000 jaar een aanvang vinden. Wat uitliep op de nieuwe schepping. Op de vervulling van de hoop van Abraham. En ook de hoop van deze groep Galatiërs. Die hier in Handelingen 15 door de eerste zendingsreis van Paulus tot geloof zijn gekomen. Maar daar begrepen deze Judeisten helemaal niets van. Die vatten dat niet. Gods handelwijze. Ze begrepen niet dat de uitkomst en het besluit van het apostelconvent was, vers 19, daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door afgoden bezoedeld is, van hoerij, van het verstikte van bloed. Ja, Jacobus zegt helemaal niet, die mensen, die moeten toetreden tot het jodendom, die moeten Israëlieten worden, die moeten zich laten besnijden enzovoort. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, ik ben van mening dat die mensen helemaal niet moeien, die moeten niet lastigvallen. Dat is een ingrijpen van Gods wegen door Paulus en Barnabas. Wat alleen maar bedoeld is om de Joden als het ware aan te sporen om Christus te aanvaarden als Messias. Dat is Gods handelwijze en dan moet je niet in Gods plannen zomaar een keer gaan brengen. Nee, dat zijn twee verschillende wegen. Het hemelse zaad van Abraham en het aardse zaad van Abraham moet je niet met elkaar gaan zitten vermengen. De sterren des hemels hebben een heel andere roeping dan het zand der zee. Dat moet je gescheiden houden. En dat zei Jacobus. En die had het goed hoor. Die zag het goed. En er kwam ook uit een brief, vers 24, gericht tegen deze judaïsten, tegen deze verleiders. Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, dat zijn die christenfariseeën, uw zielen in verwarring brengende, ja dat deden ze, ten aanzien van de Galatiërs, hoewel wij hun niets geboden hadden, ja ze zeiden wel dat ze in naam van de apostelen optraden, maar dat was niet zo, want evangelie wat hun verkondigde, dat was geen evangelie, dat is geen evangelie, het was geen evangelie der besnijdenis, wat de apostelen brachten, was ook niet het evangelie van de onbesnijdenis, wat Paulus bracht, het was niks, maar ze deden zich wel voor alsof ze met heel veel macht en volmacht konden optreden in de naam van de apostelen. Maar, zegt, wordt hier opgeschreven, wij hebben hun niets geboden. Hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefden. Barnabas en Paulus, mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uw kennis zullen brengen. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke, onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen, vaart wel. Ja, dat moesten ze doen, die vier dingen. Waarom? Ja, het zou wel raar wezen, als je deel krijgt aan de roeping van Abraham, aan de hemelse roeping van Abraham. Aan het hemelse geloven, het hemelse hopen, het hemelse uitzicht, de hemelse stad. Dat je dan opeens, ja, je niet van hoeft te onthouden van hetgeen aan de afgoden geofferd is. En van bloed en van dat verstikte en van de hoererij. Dat zou voor een Jood onaanvaardbaar zijn. Die zegt, nou, jij volgt God en jij krijgt zelfs deel aan een hemelse roeping. Naast de aardse roeping van Abraham. En je overtreedt daarmee zo ver Gods wet. Dat is onmogelijk. Dat je dan, dat dit een boodschap van God is. Nou, om dat te voorkomen, moesten ze zich dan aan die vier dingen wel daarvoor wachten. En dan zult gij wel doen, vaart wel, was de boodschap. Ze begrepen dus in feite judaïsten, en dat begrijpen heden ten dagen ook heel veel christenen niet, Gods handelwijze in die handelingen. Dat is natuurlijk niet de handelwijze van vandaag, hè? Vandaag de dag is er geen evangelie der besnijdenis niet verkondigd wordt. Er is ook geen evangelie der onbesnijdenis niet verkondigd wordt. Beide evangelieën zitten vast aan de handelingen. Beide roepingen zitten vast aan de handelingen. Er is nu geen aardse roeping voor Israël opportun. Er is nu ook geen hemelse roeping van Abraham en Paulus. Hè, dat geloof op de hemelse stad en het hemelse vaderlijk opportun. Dat is nu niet concreet de prediking van vandaag. Dat is niet de roeping van vandaag. Tegenwoordig hebben we een prediking van Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Voor de mens in deze wereld. En daarnaast hebben we een roeping. De bovenhemelse roeping aan die groep gelovigen. Die kinderen Gods. Om deel te krijgen aan een bovenhemelse roeping. Een bovenhemelse zegeningen. Een bovenhemelse belofte. Een bovenhemels uitzien. Waar ons leven verborgen is met Christus. Waar in God. En waar is dat? In de hemel der hemelen. Dingen moet je wel scheiden. Maar goed, laten we terugkeren naar de handelingen. Naar deze situatie. En dat is al moeilijk genoeg vaak om dat te snappen. Om dat te begrijpen. Maar de judaïsten die begrepen het niet. Die begrepen allebei de evangelieën niet. Die van de apostelen. En ook die van Paulus. Want hij noemt mijn evangelie. Ze begrepen gewoon niet Gods handelwijze. Om door het vergaderen van een volk uit de heidenen met een hemelse hoop en een hemelse toekomst, met een hemels uitzien naar de nieuwe schepping, naar een hemels vaderland, wat op aarde verwezenlijk zal worden, dat God met die handelwijze een aards volk Israël tot jaloersheid probeerde te wekken, dat ze ook de Messias zouden aanvaarden. Ze begrepen niet dat er een hemels volk was ontstaan, naast een aards volk. Ze begrepen niet dat er een hemelse roeping was, naast een aardse roeping. Ze begrepen niet dat er een hemels Jeruzalem was, naast een aards Jeruzalem. En dat dus in Abraham, dat uit Abraham niet alleen een aards geslacht, maar ook een hemels geslacht was voortgekomen. Niet alleen het zand aan de oever der zee, maar ook de sterren des hemels. Zeg dan nog één dingetje. Aan de hand van Galaten 5 vers 2. Paulus zegt daar, zie. Galaten 5 vers 2. Zie, ik Paulus, zeg u. Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nou, dat is nogal wat. Het was dus cruciaal, hè? Ze stonden dus op een heel belangrijk punt, deze heidense Galatiërs. Als ze zouden gaan luisteren naar deze Judaïsten, die hun tot proselieten wilden maken, tot jodengenoten wilden maken. Als je dat doet, als je labben snijden, zou Christus u geen nut doen. Dat is erg. Vers 3. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Ga je dat doen? Heidense Galatiër. Als je dat doet, je laat besnijden, dan ben je ook verplicht, hè, de gehele wet na te komen. Maar als je dat doet, hè, dan heb je geen nut van Christus. Dan doet Christus je geen nut. Vers 4. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Dan ben je los van Christus, hè. Dan gooi je hem, de verlossing in Christus, aan de kant, hè. Buiten de genade staat gij. Weet wel wat je doet, hè. Je gooit de genade Gods aan de kant. Wij immers verwachten door de geest uitgeloofde gerechtigheid waarop we hopen. Ja. Maar nu verwacht je blijkbaar een eigen gerechtigheid te verwerven. Door werken der wet. Zie, zegt hij in vers 2, zie. Hij zegt eigenlijk, let op. Let op deze woorden, opgelet. Hij legde de nadruk op, zie. Dan krijg je nog een sterke taal, zie. Ik, Paulus, zeg u. Dat is hele krachtige taal. Om het te onderstrepen. Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Als we nou teruggaan naar Handelingen 15. Dan hebben we dat gelezen, hè? Over het besluit van het apostelconvent dat de heidense gelovigen zich niet moesten laten besnijden, dat ze vrij waren van de wet, dat een eigen volkje is, een hemelsvolkje, geroepen door God, hè? Want God is op bezoek geweest bij de heidenen en heeft daar een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderd. En die staat los van de aardse roeping van Israël. Dat sluit aan bij de hemelse roeping die Abraham ook had. Maar waarom, als dat allemaal dan zo hier besloten wordt in hoofdstuk 15, waarom lees ik dan in hoofdstuk 16 er gelijk achter, als dan Paulus en Barnabas, die gaan eind hoofdstuk 15 naar Antiochië. Die maken dat nog bekend en ze gaan verder nog daarna deze brief nemen ze mee. Die maken ze in Antiochië bekend en verder maken ze in iedere stad het bekend waar ze het woord verkondigd hebben. Hè, vers 36. Dus ze gaan ook naar Galatië enzovoort. Ze gaan naar Syrië, Cilicië om de gemeente te versterken. Dan komen ze ook in Galatië, hè, hoofdstuk 16 vers 1. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. En zie, er was daar een zeker discipel, genaamd Timotheus, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium, dat is allemaal Galatië. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan, en hij nam hem, Timotheus, tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Waarom laat Paulus Timotheus besnijden. Waarom besnijdt hij zelf Timotheus? En waarom lees ik in Galaten 2, vers 1, als Paulus op bezoek gaat bij de 12 apostelen in Jeruzalem, dan neemt hij Titus mee, vers 1, Galaten 2. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede. En ik ging op grond van de openbaring. En ik legde het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, en wat staat het dan van Titus, maar zelfs Titus die bij me was, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden, en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, en zo ons tot slavernij, hè, de slavernij der wet, te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Titus, maar zelfs Titus die bij mij was, of schoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. Titus werd niet besneden. In Jeruzalem. Bij de 12 apostelen. En na de handelingen, na handelingen 15, na het apostelconvent, na het besluit dat nog eens heel breedvoerig hier behandeld wordt, lees ik in hoofdstuk 16 van handelingen, dat Timotheus wordt besneden. Hoe moeten we dat zien? Als we dit begrijpen, dan begrijpen we de handelingenperiode. Dan begrijpen we Gods plan. Dan begrijpen we Gods intenties in die tijd. En dan begrijpen we ook de gelaten brief. Dan begrijpen we ook alle 7 brieven die Paulus tijdens de handelingen schreef. Zo simpel is dat. Mag ik eens vragen, werd de wet afgeschaft voor Israël in handelingen 15? Nee. Wat was de vraag op het apostelconvent in handelingen 15? Niet dat de wet moest worden afgeschaft voor Israël. De vraag was alleen maar of de heidenen onder de wet moesten worden geplaatst. Of de heidenen zich ook moesten laten besnijden. Ook de Sabbat moesten gaan houden. En het antwoord was nee. Maar de wet werd niet afgeschaft voor Israël. Israël bleef gewoon de wet volgen. Israël moest de wet volgen. Maar zeggen sommige mensen, maar de wet was toch een tuchtmeester, toch een nanny geweest, tot op Christus? Ja, dan moest hij dan toch ook worden afgeschaft? Nee, waarom niet? Stel nou eens dat de apostelen met elkaar in handelingen 15 dat hadden besloten. Schaf de wet maar voor Israël af. Denkt u dat als je dan nog, bijvoorbeeld als Jacobus en Petrus, richting de Joden in Jeruzalem en de Joden in Nazareth en Bethlehem en noem ze maar op, al die steden, waren gegaan met de verkondiging dat Christus de Messias was, denkt u dan dat het voor de Joden dan acceptabel zou zijn geweest, zo'n evangelieprediking? Absoluut niet. Ze hadden de Bijbel gepakt, het Oude Testament, en ze hadden de apostelen om de oren geslagen met het Oude Testament. En terecht. Want wat is er met die wet aan de hand? Wat hebben we geleerd van de wet? De wet is goed, de wet is heilig, de wet is volmaakt. Aan Gods wet is niks mis. Gods wet is de uitdrukking van Gods norm. En de uitgedrukte norm van God, van liefde, wat uitgedrukt is in de wet, en dat bedoel ik met de wet Gods verbond, ouder verbond der wet, is maar nog een hele kleine uitdrukking van hoe Gods norm, hoe hoog Gods norm is. En waar gaat het verbond der wet om? Wat aan Israël bekend gemaakt is op de Sinaï. Nou, dat gaat alleen maar over een heel klein stukje van ons leven. Gaat alleen nog maar over de uiterlijke daden. Waar gaat Gods wet helemaal niet over van het oude verbond? Gaat helemaal niet over wat je denkt. Gaat helemaal niet over je innerlijke motieven. gaat helemaal niet over je gedachtenleven. Maar dacht u nou werkelijk dat Gods norm alleen maar over je uiterlijke daden gaat en niet over je innerlijke motieven en je innerlijke gedachten? Ja, Gods norm gaat eigenlijk veel verder. Maar voor het oude verbond was het alleen maar uiterlijk, uiterlijke daden. Gij zult, alleen maar geboden. En daar kan de mens geen eens wat aan doen. En voldoen, want Gods wet is wel goed, Gods norm is wel goed. En ook al is het maar een kleine uitdrukking van Gods norm in het oude verbond, maar een klein stukje geopenbaard van Gods norm. Dat is goed, maar de mens kan er gewoon niet aan voldoen omdat hij een zondaar is. De wet doet zonde kennen. Maar Gods wet gaat natuurlijk veel dieper. En Christus kwam niet om Gods norm naar beneden te halen. Om Gods norm wel weg te gooien en zeggen, nou dat is vrijheid. Vrijheid is geen wetteloosheid. Dat je maar alles kan doen en laten wat je wil. Dat je kan leven in de zonde en dat de zonde dan maar kan toenemen in je leven. Dat je kan leven zonder God en zijn gebod. Dat is geen vrijheid. Vrijheid is dat je verlost wordt van je zonde. Verlost wordt ook van de macht der zonde. En dat je gaat wandelen en leven volgens Gods norm. Gods norm van liefde. Wat maar een heel klein stukje uiterlijk werd uitgedrukt in het oude verbond der wet. Sommige christenen zeggen, ja, maar Christus is toch het einde der wet? Dat staat toch in Romeinen? Christus is het einde der wet, ja, maar dat staat niet het einde der wet dat de wet daarmee ophoudt. Christus is niet het einde van Gods norm. Er staat ook een woord wat eigenlijk uitdrukt wordt, het woord einde in het Grieks, het woord telos, wat uitdrukt dat het een doel is. Christus is het doel der wet, het einddoel van de wet. Het einddoel van de wet wordt in Christus bereikt. En Christus die zegt zelf, ik schaf de wet niet af. Ik vervul de wet. Met andere woorden, ik maak de wet vol. Ik geef de wet zijn volle betekenis. En ik laat zien dat Gods norm, Gods wet, niet alleen maar gaat over de uiterlijke daden die je doet, maar dat Gods norm nog veel verder gaat, want Gods wet, Gods norm gaat ook nog over je innerlijke gedachten. En over je innerlijke motieven. Gods wet is eigenlijk veel zwaarder en veel hoger dan uitgedrukt onder het oude verbond der wet. Daarom is er een nieuw verbond. Er komt er een nieuw verbond voor Israël. Maar goed, daaraan kan de mens, zou je zeggen, helemaal niet voldoen. Jawel voldoen, als hij wederom geboren wordt en de geest van God ontvangt. En dat er verandert wat in zijn hart. Waardoor hij naar Gods norm gaat leven, niet alleen uiterlijk in zijn daden, maar ook innerlijk naar zijn motieven en zijn gedachten. Daarom, de wet wordt niet voor Israël afgeschaft. Zo is het niet op het apostelconvent. Maar wordt voor Israël gehandhaafd. Integendeel. Het komt daar tot zijn volle openbaring voor Israël. Israël gaat ook de wet houden en onderhouden. Een wederom geboren Jood in de handelingen, die verlustigt zich in Gods wet. Het worden allemaal ijveraars der wet. He, wat je ook leest in Handelingen 21. Lees maar Handelingen 21 vers 20. Vers 20 van hoofdstuk 21. En zij geloofden God toen zij dit hoorden. En zeiden tot hem, gij ziet broeders hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En allen zijn ze ijveraars voor de wet. Natuurlijk. Zijn tot geloof gekomen. Wederom geboren zijn ze geworden. Ze verlustigen zich in Gods wet. Gods wet wordt niet afgestraft. Gods wet wordt onder het nieuwe verbond alleen maar meervorder. En ze gaan niet meer gebukt onder de wet. Dat de wet een norm is, uiterlijk waar je niet aan kan voldoen. Nee, de wederom geboren mens die verlustigt zich in de wet. Want hij kan niet anders, een wederom geboren mens, dan aan de wet, Gods norm, volledig voldoen. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Daarom is Christus echt het einde der wet, het einddoel van de wet. Hij vervult de wet. Hij geeft de wet zijn volle betekenis onder het nieuwe verbond. Maar die wet, die ooit aan Israël is gegeven, is die wet ooit gegeven aan een ander volk? Nee. Die is niet gegeven aan die mensen die in Galatië wonen, aan die Galatiërs. Die Galatiërs, die hebben geen deel aan een aardse roeping. Daar heeft Israël deel aan. En Israël komt via de nanny van het, de tuchtmeester, de leraar, de opvoeder, hè, zoals de wet is voor hun, van het ouderverbond, worden ze geleid tot Christus, het einddoel der wet, en komen ze op het nieuwe verbond, waar ze in staat worden gesteld, omdat de geest van God Gods wet in hun harten schrijft om volledig aan Gods norm te voldoen, een koninkrijk van priesters te worden in de komende 1000 jaar. Maar die Galatiërs, die werden niet onder. Die hadden geen deel aan die aardse roeping van Israël. Dat moet je scheiden. Zij hebben deel, die Galatiërs, aan een hemelse roeping. En ook zij hebben de geest van God ontvangen. En ook zij beantwoorden aan Gods norm, aan Gods wet. Dat doet er verder niet toe. Maar hun roeping is een hemelse roeping. En zij zien met Abraham uit naar die hemelse stad. Naar het hemelse land. Maar de judaïsten hier, nou, die zagen dus beide niet. Beide evangeliën die verkondigd werden in de handelingen, die pakten ze niet. En ze begrepen er niks van. Van het besluit van de apostelen, die het wel allemaal begrepen, hoe God handelde in de handelwijze, in de handelingen. En helaas is het zo, moeten we vaak constateren, dat mensen in onze dagen, christenen in onze dagen, het ook helemaal niet begrijpen wat God deed in de handelingen. En die gooien ook alles door elkaar. En die begrijpen ook niet dat beide evangeliën, het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de onbesnijdenis, beide evangelie in onze dagen niet meer verkondigd wordt. Maar daar een evangelie verkondigd wordt van genade. Genade voor de wereld, met een heel andere toekomstbeeld. En genade, een evangelie van de verborgenheid, wat verkondigd wordt aan kinderen Gods. Dat snappen ze ook niet. Die gooien alles ondereen op één hoop. Die halen alles door elkaar, net als de judaïsten. Die gaan zich ook stellen onder de wet. En dan krijg je weer hetzelfde, eigenlijk kan je dan zeggen, in onze dagen als in de dagen van Paulus. Als je dat doet, hè, ja, dan krijg je hetzelfde hoor. Dan verloog je ook de verlossing die in Christus je deel is. Dan kom je ook los van Christus. Dan stel je ook buiten de genade. Dan ga je je plaatsen onder een juk. Dan word je ook weer een slaaf. Dan word je slaaf der wet. Terwijl die wet, het oude verbond der wet, aan jou als Nederlander nooit gegeven is. Maar dan ga je wel ervaren wat de Galatiërs, als zij zich lieten besnijden, die Sabbat gingen houden, toe wilde treden tot het Jodendom, dan ga je eigenlijk hetzelfde als je je stelt onder de wet in onze dagen, krijg je hetzelfde gevoel. Dan laat je je wederom een slavenjuk opleggen. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt. Ik is hij beloofd. Hè, dat als hij je vrij maakt, dat je waarlijk vrij zult zijn. Nou, laat je dan geen slavenjuk der wet opleggen. Dan ben je, opeens word je wel verlost als slaaf van de zonde. Maar met dezelfde snelheid word je, als je de weg der wet gaat volgen, dan word je slaaf van de wet. Dan word je slaaf van jezelf, van dan laat je slavenjuk opleggen. Dan ga je het van eigen werken verwachten. Dan ga je een eigen gerechtigheid zoeken naast de gerechtigheid die van Christus is. En dan ga je er alleen maar onder gebukt. Dan ben je hele vrijheid kwijt. En helaas, heel wat gelovigen die laten zich toch verleiden door ook in onze dagen, door prediking van judaïsten, die ook eigenlijk van Gods handelwijze in de Bijbel niets begrijpen. En ook maar de weg weer wijzen. Net als die daar in de dagen van Paulus, dat mensen, christenen, zich moeten gaan stellen onder de wet. De volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 5. Amen.